Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
Ja, welkom.
Dankjewel.
Leuk dat je er bent.
Ja, zou je de luisteraars willen vertellen wie je bent en wat je doet?
Yes. Ik ben Salaya Amber. En ik ben zangeres. Ik schrijf mijn eigen muziek, mantra's en nummers. En daarnaast werk ik als energetisch healer. En eigenlijk alles wat ik doe, zowel wat ik maak, creëer, maar ook waar ik andere vrouwen, ik help voornamelijk vrouwen, mee help, is om zichzelf radicaal vrij tot expressie te brengen.
Tof. We hebben natuurlijk, althans de luisteraars en mijzelf, hebben eerder een nummer van jou verwerkt bij ons in de podcast.
Vond ik een eer. Dankjewel.
Dus mocht je afvragen van, ik herken deze stem, dan klopt dat.
ja, heel mooi. Ja. En als het gaat over zelfexpressie, we gaan het hebben over zelfexpressie en de connectie daarmee met seksualiteit. En jij hebt mij persoonlijk, dat vind ik gewoon wel echt leuk om te noemen, heel erg geholpen met zelfexpressie en nog steeds. Beginnende bij fotoshoots. Dus al mijn Instagram-foto's zijn gemaakt door Soraya.
En onze podcastfoto is gemaakt door Soraya natuurlijk.
Ja, wow, ja. Inderdaad.
Alweer heel lang geleden.
Ja, echt al lang geleden. Mm-hmm. Gewoon door, volgens mij, Amber en Wolf moet je dan officieel taggen, heb ik vandaag geleerd.
Ja, dus dat is goed om te weten dat ik dus twee bedrijven heb. Ja. Mijn muziek en mijn healing en een fotografiebedrijf.
Ja, precies. Dat aparte dingen zijn. Maar daar is het bij mij begonnen bij jou. Het begon met dat jij een coachopleiding volgde bij de Upstarter. En dat je toen op een gegeven moment tegen mij zei van, nou Mariette, zou jij een keer op de foto willen op een manier dat je niet durft? En om expressie te geven aan iets van jezelf, wat je eigenlijk niet in de lucht durft te zetten, maar wat zo mooi en zo helend is om dat wel te doen. En toen voelde ik, En het allereerste wat Soraya en ik hebben gedaan, is dat ik naakt voor haar camera ga staan.
In de duin, in de natuur ook, ja.
Was de eerste keer voor jou dat je echt
naakt? Ja, eerste keer fotoshoot.
Gefotografeerd.
En eerste keer, ja, naakt.
Oh, de eerste keer fotoshoot zelf.
Echt. Ja, ook dat. Ja,
dus all the way.
Nou ja, precies. Maar dat is dus ook wat Soraya doet. Dus dat is het bijzondere, dat jij zo simuleert tot van, het mag er zijn, geef de uitdrukking aan. Juist dat wat je misschien nog niet durft te laten horen, zien. Dus dat ik dat deed voor jouw camera, dat heeft heel veel indruk op mij gemaakt. Sindsdien heb ik een abonnement.
Ja,
En daarna heb ik ook de stap gezet naar meer voice liberation en stembevrijding en ook baarmoederwerk. Dus ja, we zijn een beetje klant van elkaar. Ja. Maar daar ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Misschien wil je iets vertellen over de reis die jij hebt gemaakt in je werk en waarom je zo aangetrokken bent tot zelfexpressie en ook die combinatie met seksualiteit. Wat heeft dat überhaupt met elkaar te maken? Maar misschien maar eerst bij jouw reis beginnen.
Ja, mooi. Ja, ik denk dat ik dan toch altijd waar moet beginnen met het gezin waarin ik geboren ben.
Ja.
Dus ik kom ik zeg altijd wel best wel dysfunctioneel was het. Ook wel heel warm, dus het was niet alleen maar drama, maar wel een plek waarin ik, ik heb zeg maar zo twee jongere broers en twee oudere broers. En ik heb altijd het gevoel dat ik een soort van de drama feminine queen was. Zij ook al zei, je bent een heel gevoelig meisje. En dat was een soort van slecht, weet je wel. Terwijl ik gewoon, ben altijd heel zelfexpressief geweest en altijd heel vrouwelijk. En dus ik heb het gevoel dat er gewoon heel weinig plek was voor de feminine. En voor de emotie en het gevoel en daar uiting aan geven. Dus ik heb het gevoel dat ik altijd heel veel daarin heb onderdrukt of heb moeten onderdrukken om geaccepteerd te worden.
Ja.
En nou ja, toen werd ik ouder en toen voelde ik gewoon zo van, er is zoveel in mij dat eruit wil. En ik wil graag daar expressie aan geven. Dus ik ben gewoon allerlei dingen gaan onderzoeken. Dat doe ik nog steeds. En één daarvan is inderdaad dat ik gewoon voelde van, wow, fotografie is zo'n powervolle tool voor mezelf geweest. Want ik ben begonnen met zelfportretten maken. Mm. En ook naakt zelfportretten. En ik merkte gewoon hoe mensen daarop reageerden en hoe vrouwen soort van, wow, dat wil ik ook. Dus toen is mijn fotografiebedrijf geboren en ben ik eerst boudoir gaan doen. Dat is dan naakt en in lingerie. Dus het is eigenlijk gewoon expressie geven aan je seksualiteit, hoe dat voor jou goed voelt.
Ja.
En toen ben ik ook personal branding gaan doen. En daar zit de feminine eigenlijk ook altijd in. En
jij hebt personal branding die niet gaat over geliktheid, maar gewoon over authenticiteit en zelfexpressie.
Ja, ja. Ja. Ja, daar komen vrouwen ook altijd bij mij voor. Die willen ook altijd een nieuw deel van zichzelf tot expressie brengen.
Ja.
En ik vind het super mooi om daar mensen mee te helpen. En toen voelde ik ook van, oh ja, ik wil eigenlijk ook gewoon mensen heel graag helpen in dat stuk waar ik zelf ook doorheen ben gegaan van, oké, hoe kan je expressie geven aan je kunst, aan je stem, maar ook aan je vrouwelijkheid en gewoon helemaal mogen al die emoties er zijn. Want daar gaat zelfexpressie over. Of jezelf helemaal omarmen en al die delen de ruimte geven om gehoord te worden. En dat zit ook wel vaak een beetje in de sferen van een heleboel wat we onderdrukt hebben in onszelf. Dus emoties als woede en verdriet. En ik heb zelf ook wel een beetje aanleg tot depressie. En dat is dus ook dingen naar beneden drukken in je systeem, omdat het er niet mag zijn.
Hmm.
En dat is eigenlijk, depressie is het tegenovergestelde van expressie. Dus ja,
oh, wat is in de name?
Ja.
Depressie en expressie. Ja. Het is bijna alsof je de day het on, de expressie
nodig hebt om de depressie zo van te compenseren.
Ja, precies. Ja. Dus ik heb gewoon altijd of heel veel geschreven of op een gegeven moment werd het muziek. Mm. Toen het fotografie werd een bedrijf, dus ik kon iets minder van mezelf erin kwijt, want het was veel meer in dienst. Dus toen voelde ik zo van, oh ja, oké, nu moet het in muziek. En dat voelt wel gewoon heel tof. En uit muziek is ook weer zelf of stembevrijding weer ontstaan. Dus mensen kwamen naar me toe en zeiden, can you teach me what you're doing? En bij mij gaat het altijd heel erg energetisch. Dus ik krijg dan zelf een soort van download ervan. Dus ik voelde eerst van, oké, zelfexpressie in mijn stem komt heel erg vanuit mijn baarmoeder en vanuit mijn pussy, mijn yoni. En dan pas ga ik het doorgeven aan andere mensen en ga ik erover lezen en denk ik, oh, oké, er zijn meer mensen die er zo tegenaan kijken. En dus nu combineer ik heel veel. En in eigenlijk die bevrijding van creativiteit kwam ik ook op de baarmoeder, omdat zij zo'n powerful tool is waarin we onze creativiteit zelf eerst ontvangen als vrouw. En daarin pas het daarna het met onze stem naar buiten brengen. Dus een soort van de baarmoeder is de feminine en de stem is de masculine die het naar buiten projecteert. En die combinatie vind ik heel erg mooi.
Heel mooi.
En de vrouwen die naar jou toe komen, die zich meer willen, die zich willen uiten.
Ja.
Is het allemaal een soortgelijk verhaal van onderdrukte gevoelens, gedachtes, dergelijke? Of zie je een patroon bij die vrouwen?
Ja, ik zie zeg maar wel een beetje een soort tweedeling in de mensen die ik help. Sommigen die komen wel echt ook uit best wel heftige gezinnen en er zit gewoon ook best wel veel trauma. Dus daar werk ik mee. En ik zie dat het ook gewoon aan de andere kant vrouwen zijn die wat minder daarin meegemaakt hebben, maar die meer gewoon het moeilijk vinden om te voelen en om daar uiting aan te geven.
Ja, misschien ook wel vrouwen zoals ik die ook niet uit een super zwaar gezin komen. Ik zou niet zeggen dat ik het moeilijk vind om te voelen of om daar uitdrukking aan te geven, maar dat ik ook wel voel, er zit zoveel in mij.
Ja.
En er zijn zoveel lagen van mijn ziel. En een van die lagen die kan zich alleen maar uitdrukken in dans, in muziek, in kunst, of via mijn lichaam. En daar nodig je mij heel erg toe uit. En een van de dingen die ik ook wel heb geleerd van Soraya, en dat is een ongoing lesson, is dat iets moet eerst lelijk klinken voor het mooi kan klinken.
Ja.
Dus als het lelijker er niet mag zijn, dan kan je ook nooit echt je stem voelen. En ik wil natuurlijk heel graag mooi kunnen zingen.
Ja.
Nou, dat is tergend. Dat ik dan gewoon eerst heel lelijk moet klinken. En daar dan doorheen. Dus ik denk dat dat ook wel je doelgroep is. Gewoon mensen die voelen, er zit zoveel in mij, zoals jij hebt gevoeld in je gezin.
Ja.
En dat wil eruit, dat wil expressie.
Ja.
En het is misschien ook wel gewoon een algeheel ding dat ik zie in onze maatschappij, dat het vrouwelijke altijd angstig is om te veel te zijn.
Ja.
En dat er volgens mij altijd de uitnodiging is in mannen en vrouwen, want voor mannen ook heel erg, om expressie te geven aan dat wat in ze leeft.
Ja.
Zeker.
Ik geloof best wel dat veel mannen depressief zijn omdat ze te weinig expressie
hebben. Ja, omdat ze ook gewoon opgevoed worden om het binnen te houden en om te onderdrukken.
Precies.
Ja.
En, maar goed, je gaf net aan dat je in een gezin opgroeide waarbij jij dus de middelste was en enig meisje.
Ja, Niet helemaal, maar wel in waar ik opgroeide. Ik heb nog twee oudere broer en zus, maar ja. Mm-hmm. Ja.
En nou goed, op een gegeven moment... Je foto's klinken gewaagd, klinken sensueel. Ik heb een aantal gezien, dus ik weet dat ze hartstikke mooi zijn. Maar hoe ging je familie ermee om toen ze die foto's zagen?
Op alles wat ik doe, krijg ik heel veel weerstand van mijn gezin. Dus soort van, mijn moeder begrijpt inmiddels wat ik doe. En de rest, zeg maar, mijn broers en zo hebben of er geen idee van of... Zeiden, vinden het heel heftig. Mijn vader heeft er heel heftig op gereageerd. Dus er is ook heel veel onbegrip over wat ik doe. Ja. Ja.
En hoe was het voor jou?
Heftig. Maar ook, als je het hebt over zelfexpressie, geweldig. Want ik heb wel een gezin die me de hele tijd uitdaagt om trouw te blijven aan mijn eigen stem. En niet mezelf kleiner te maken omdat iemand anders het gek vindt wat ik doe. Of het niet begrijpt of daar een mening over heeft. Dus ik vind het ook wel weer heel mooi dat zo is. En... Ja, ik denk als je het hebt over zelfexpressie, de delen die we moeilijk vinden om expressie te geven, is omdat we daarop afgewezen zijn of dat we daar geleerd hebben om dat maar niet van onszelf te laten zien. Ja. Dus het is elke keer een soort van, ja, oké, ik heb geen invloed op wat jullie van mij vinden. Ik ga dit gewoon doen. Ja. En ik zie dat het gewoon heel veel waarde toevoegt aan mezelf en aan andere levens.
Is het nog wel iets wat je, want ondanks dat je er heel doelbewust voor kiest en ik vind het superkrachtig dat je gewoon zegt, dit ga ik doen. En ik neem alle consequenties die hierbij komen kijken, die neem ik. Is dat nog wel spannend om het te doen?
Inmiddels niet meer. Maar toen ik bijvoorbeeld zelfportretten van mezelf ging delen, kreeg ik best wel veel ook mannen die daar reacties op hadden. En inmiddels kan ik daar heel goed mee omgaan. Maar het was toen best wel traumatiserend. En ook wel, zeg maar, dat ik moest gaan onderzoeken van waarom triggert dit mijzelf. Waardoor ik ook op een gegeven moment erachter kwam, oké, ik heb seksueel misbruik toen ik jonger was meegemaakt. Dus het is ook wel gewoon heel confronterend geweest. Maar ik heb nooit gevoeld... Toen ben ik wel gestopt met dat doen. Dus ik stop dan altijd wel eventjes totdat ik voel van oké, nu kan ik het weer naar buiten brengen. En kan ik mezelf daar helemaal in houden en voelt het veilig om dat te doen. Ja,
want dat lijkt me ook wel een interessante grens tussen zelfexpressie. Op het moment dat je iets naar buiten brengt wat je zelf nog niet helemaal kan accepteren. Ja. En je krijgt kritiek, dan word je ook wel echt tot in je bot vaak geraakt. Ja. Dus volgens mij is het wel ook... Nou, ik weet niet of het vereist is, dat zou ik niet durven zeggen. Maar wel belangrijk om eerst dat in jezelf lief te hebben. Ja. En het dan naar buiten te brengen. Misschien zit je ergens op de grens. Dus oké, ik sta hiervoor. En dan breng je het naar buiten en dan krijg je kritiek. Maar ook lof. Dus het kan je ook juist wel... Ik merk in ieder geval dat door het delen van jouw foto's... ik bepaalde dingen die ik in mezelf ben gaan liefhebben... in de wereld ben gaan zetten. En dat doordat ze ook gewoon geliefd zijn in de wereld... dat toch ook een stuk heling gaf.
Ja.
En de kritiek die ik... Ik heb zelden kritiek gehad eigenlijk. Maar dat raakte me dan niet meer zo... omdat ik al die liefde voor mezelf kon voelen.
Ja.
Dus ik weet niet, zie jij dat als een... vereiste, ik weet niet of je dat zo hard kan zeggen, maar nou, als een advies.
Ja, ik adviseer dat altijd wel aan mensen die zeg maar uit wat meer traumatische gezinnen komen of die gewoon dat meegemaakt hebben. Dat zeg ik altijd wel van voel het eerst helemaal. En als je pas oké bent met de afwijzing en dat in jezelf geïntegreerd hebt, dan pas zou ik bijvoorbeeld het moeilijke gesprek met iemand aangaan. Dus dat, hoe ik het gedaan heb, is niet per se hoe ik het adviseer aan andere mensen. Dus, maar ja, dat heb ik wel op de harde manier geleerd, dus dat is ook wel weer mooi.
Ja. En wat is de connectie tussen seksualiteit en zelfexpressie?
Ja, hoe ik het ervaar is seksualiteit is levensenergie, is creërende energie. En eigenlijk is alles dat. We zijn dat, we belichamen dat. En als we dus op een bepaald punt emoties afkappen en we kunnen het niet tot expressie brengen, ga je dat ook in je seksuele leven terugzien.
Ja.
En als je kijkt naar, ik kan dat dus voor de vrouw uitleggen, als je kijkt naar hoe we... hoe het ontstaat in ons als we een baby zijn, we zitten in een baarmoeder, we zijn nog een embryo, dan is de cel van onze yoni en onze baarmoeder en de cel van onze stem zitten naast elkaar. Die zijn eerst één.
Wow.
En die splitsen dan af. En die, de keel gaat dan naar de keel en de baarmoeder en yoni gaan naar beneden. En die blijven connected middels de, dat heet dan de vagus nerves. Ik weet niet goed hoe het in het Nederlands heet. Maar dat is dus een nerve die eigenlijk bijna met al onze organen en de rest van onze... een nervous system verbonden is. En dat bestaat meer uit fascia. Dus dat is een soort van sponsachtig connectiemiddel. Het is niet echt een spier, maar het is iets anders wat in ons lijf zit, wat dat verbindt. Dus het blijft altijd met elkaar ook in verbinding staan.
Ja, dus het zijn eigenlijk twee kopietjes van elkaar. Precies. Je yoni en je keelchakra.
Ja, ze dus lijken ook echt, als je daar foto's van ziet, heel erg op elkaar.
Dus als je een soort van doorsnede doet, dan lijkt dat... Ja. Ik vind het ook bijna op een soort van gitaar...
Ja.
Chord.
Ja.
Lijken.
Ja.
Ja. Wel bijzonder.
En... Is het alleen voor vrouwen trouwens, of ook voor mannen?
Ja, ik weet dus niet zo heel veel hoe dat voor mannen is. Maar als ik met stembevrijding werk, zeg ik wel altijd tegen vrouwen: zing vanuit je joni en bij mannen zing vanuit je ballen.
Ja. Nou, in zekere zin. Sorry. In zekere zin is het natuurlijk wel zo dat een embryo is vrouwelijk.
Precies. Ja. Yeah.
Dus wat dat betreft zal het bij ons op dezelfde plek zitten. Het is ons geslachtsorgaan is eigenlijk omgedraaid. Waar jullie eierstokken hoog zitten, zitten onze teelballen die dalen in.
Een beetje lager.
Ja, dus ik denk dat het niet heel veel verschilt.
Ja.
Toch?
Ik denk het ook niet. Nee.
Aangezien we allemaal eerst vrouwelijk zijn.
Ja.
Ja. Hoe raar eigenlijk, hè?
Ja.
We zijn eerst vrouwelijk.
Ja.
En dan mannelijk. God, dat het verkeerd. Het was eigenlijk eerst een vrouw en toen pas kwam een man.
Of het is verkeerd opgeschreven.
Ja, dat kan. Om mijn verwadding te veroorzaken. Ja.
Mooi.
Ja. Maar dus, om nog even iets verder te gaan over die zelfexpressie en seksualiteit. Zowel je keel en je joni, dus voor een vrouw, en dan voor mannen is het dan dus net iets anders, zijn twee kanalen die open en dicht kunnen, weet je wel, die een tool zijn van expressie.
Ja.
En joni is veel meer gewoon van onze creativiteit en waarin we ontvangen, en stem is veel meer waarin we onszelf letterlijk projecteren naar de buitenwereld.
Ja.
Ja, en ook onze kaak. deze kaak heeft weer met onze pelvic floor, dus met onze heupen, te maken. En als dat dus... Veel vrouwen hebben daar eigenlijk superveel
spanning.
En dat zit dan vaak ook in onze kaak. Dat heeft ook weer verbinding met elkaar.
Dus het is ook een oefening dat je dat ontspant, lijkt me.
Ja.
Doe je dat?
Ja. Hoe en dan? Dat ook gewoon masseren.
Met je face yoga.
Nou, er zijn dus twee oefeningen die jullie wel even kunnen doen. Dus je kan even je tong tegen je gehemelte aanleggen.
Mm-hmm.
En voelen hoe dat spanning veroorzaakt beneden.
Dus ik druk mijn tong tegen mijn gehemelte aan?
Ja.
Oh ja.
En nu je tong ontspannen?
Dat is iets, ze communiceren direct.
Ja. Oh ja. Ja, die vagus nerve gaat dus ook vanuit het puntje van je tong helemaal naar je pelvic bone, dus helemaal naar je stuitje.
Ja. Grappig, ik heb van die oefeningen gedaan met de tantrische ei. En dan was het inderdaad ook het advies om naar je gehemelte te doen. Dus wanneer je in de eerste instantie het niet kon voelen, zeiden ze, doe dat dan.
Ja.
Dus ik heb dat überhaupt gewoon, ik kon het wel voelen. Maar ik dacht, kijken wat er gebeurt. En het gaat dan gewoon meteen.
Maar ik voel het ook.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Het is niet zo dat jij daar los van staat.
Ja. Iedereen zit dit nu te doen.
Ja. 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 En voor jullie allebei ook een oefening om het gewoon daar beneden meer te ontspannen. Want het is natuurlijk voor mannen ook relaxed als het daar ontspannen is. Is om horse lips te doen, heet dat. Dus dat je deze oefening doet. Dus je doet dit.
Ja.
En dan ga je zo... Waardoor dus gewoon je bekkengebied meteen ontspant.
Ja, want bij ons, het is natuurlijk ook zo, een erectie ontstaat door ontspanning.
Ja.
Dus het is heel belangrijk dat daar ontspanning is.
Ja.
Oh, ja, ik mannen ervaren super die geen harde kunnen krijgen. Zo. mocht het je ooit zijn overkomen? Als vrouwelijke luisteraar of mannelijke luisteraar.
Gewoon blazen met jullie. Blaas je hem vanzelf weer omhoog. Ja.
Wat mooi.
Ik vind het best wel grappig dat... en misschien denk ik dan veel te ver door, maar je hoort vaak bij vrouwen die bijvoorbeeld zijn verkracht, dat ze niet durven te spreken daarover.
Yeah.
En als je dan zo vertelt over die connectie tussen die twee elementen, dat daar dus iets wordt verstoord, ze durven niet te spreken om allerlei redenen.
Yeah.
Dus daar lijkt een connectie tussen te zitten, tussen het niet durven spreken en een traumatische ervaring op seksueel gebied.
Ja, absoluut. Ja, ik denk dat verkrachting een van de heftigste dingen zijn om te ervaren. En er zit zoveel taboe natuurlijk op, omdat het vaak ook... Nou ja, dat heb je dus nu bijvoorbeeld wel gezien met die documentaire van Boos, of die aflevering. Ja. Hoeveel commotie dat in beweging zet. En dat is natuurlijk ook gewoon heel heftig als je niet geloofd wordt, of je wordt weggezet als... En dat is natuurlijk wat veel vrouwen wel ervaren hebben, of wat soort van ook generationeel trauma in ons systeem zit van... Hoe gaan mensen erop reageren, word ik als leugenaar gezien. Dus letterlijk geloven ze mijn waarheid.
Ja.
Ja. En dan natuurlijk wil je het allemaal niet de hele tijd herbeleven, wat vaak wel dan ook weer gebeurt. Dus daar zitten allerlei lagen op waarop het heel moeilijk is om jezelf dan daarin tot expressie te brengen. Ja.
En wat levert jou dit op, dit werk?
Ik vind het super mooi om mensen hun waarheid te zien leven. Dus om mensen echt te zien. Ik hou gewoon van echtheid. En ik vind het gewoon mooi als mensen gewoon hun echtheid meer kunnen omarmen op allerlei verschillende lagen. En het is super fijn om, als je het hebt over stembevrijding, om mensen te zien die meer van muziek gaan genieten. Want bijna iedereen geniet ervan, weet je wel. Bijna iedereen wil kunnen zingen. En er zijn zoveel blokkades die mensen daarop hebben die niet per se iets over hun stem zeggen. Want als kind kunnen we vaak gewoon veel minder goed zingen dan dat we moeten onze stem daarin ontwikkelen. En er zitten ook vaak allerlei blokkades op onze stem die dus vanuit opvoeding of maatschappij of whatever komen. En juist dat je gaat ontdekken hoe krachtig je stem is, vind ik wel heel mooi. En voor vrouwen dus dan de baarmoeder, voor mannen. Er is ook een baarmoeder voor mannen, dat heet dan de Hara. Werkt iets anders, want je hebt niet fysiek een baarmoeder. Maar het is ook wel gewoon je sexual pleasure center voor een man ook. Mm-hmm. En ook heel veel mannen en vrouwen zijn daar gewoon van disconnected geraakt, omdat daar ook weer zoveel op zit. Yeah. En dat is gewoon je levensenergie stroomt. Ja, ga je stralen, ga je genieten van alles wat je doet. Ja, hoe mooi is dat?
Hoe ziet een sessie bij jou eruit als iemand naar je toe komt? Wat gebeurt er?
Van alles en nog wat. Zij kan echt zulke sikke dingen. Maar goed, sorry, ik ga het niet zeggen.
Ja, maar misschien wil jij het wel vertellen. Het is misschien veel mooier.
Ik denk dat je heel verschillende dingen doet. Maar wanneer ik met Soraya werk is... ik weet altijd dat het diep gaat. Dus ik heb altijd weerstand voor een sessie. Dus Soraya die brengt me eigenlijk altijd naar een plek toe waar ik iets voel wat ik niet helemaal durfde te voelen. En heel intuïtief weet ze waar dat zit. Dus ze vraagt, maar ook ze doet visualisaties, zodat je op die plekken in jezelf komt. Eigenlijk, je zou het donker in jezelf kunnen noemen. Dat wat je nog niet de moed had gehad om te voelen. Ja. Of dat wat je ooit hebt gevoeld, maar waar je toen niet mee om kon gaan, waardoor dat het is bevroren. Dus dat is altijd wat er gebeurt. Door visualisaties of vragen breng je daar. En dan vervolgens nodigt ze je uit om dat te uiten in je lijf, in je beweging en via je stem. En dat maakt het een belichaamde ervaring. Dus het is totaal niet dat je dan gaat praten over... Oh ja, ik was ooit toen daar en daar en toen deze gedachten erover. Nee, het is je uit de emotie, uit wat daar zit. Je geeft het eigenlijk, je gaat het weer beweging geven.
En hoe doe je dat?
Ja, gewoon echt door je lijf te bewegen, door je stem te gebruiken.
Oh, echt fysiek te bewegen?
Ja, ja. Je mag nooit stilzitten. ik moet altijd schreeuwen of huilen. Het klinkt leuk, hè? Sessies bij Soraya. Maar dat is dus heel mooi, want in principe gaat het over gestagneerde levensenergie. Die je weer gaat laten stromen door het een stem te geven en door het te bewegen in je lijf. En dan kan het nog allerlei andere kanten op gaan. Maar ja, Soraya kan ook dingen zien, beelden zien, dingen voelen, energetisch dingen in beweging brengen. Dus het is dan gewoon, sommige mensen noemen haar een baarmoedervrouwtje, anderen noemen haar een heksje of medium, maar... Hoe dan ook, naast dat ze je gewoon begeleidt dat zelf te doen. Ik ben daar altijd wel fan van, dat je ook heel erg vertrouwt in je eigen vermogen om naar die plek te gaan. Want dan kan ik ook zonder Soraya die reis maken.
Ja, precies.
Maar daarbij kan ze je ook gewoon helpen door dingen waar te nemen, energetisch, visueel. En jou daarmee in contact te brengen. En het is bijna een soort ayahuasca-reis. Mushroomreis. En dan laat ze je soort van verward, maar wel in een heel liefdevol baarmoedergevoel weer achter.
Ja.
En zo vertel ik het zo goed.
Ja, klopt. Ja.
Heb je er nog wat aan toe te voegen?
Ja, het is dus het is een beetje, als ik er bijvoorbeeld een stembeveiliging of voice liberation in Engels dan geef, dan is het veel meer beweging. Ga maar dansen, ga je lijf maar voelen, ga er maar expressie aan geven. En mensen vinden het al spannend om hun eigen naam te zingen bijvoorbeeld. Daar zit al zelfs op. Ik vind dat heel mooi.
Ja. En dus moet je je voorstellen als het een groep is, maar dan mag je niet je naam zeggen, maar dan moet je je naam zingen.
Ja, want ik heb dat gezien bij, heb je dat ook niet gedaan bij de Make Love Work Retreat?
Ja.
Toen
op
het strandje?
Ja.
Toch? Ja, dat was ik.
Jij deed niet mee. Jij zat daar te chillen.
Nee, ik wist niet dat je het ging doen. Ik was aan het rondlopen en toen zag ik jullie daar staan en ik wist niet wat jullie aan het doen waren. En ik dacht dat jij gewoon ging zingen.
Oh, ja.
Maar dus toen zag ik pas wat er gebeurde. Dus ik was aan het kijken toen moesten mensen inderdaad ook hun eigen naam zingen.
Ja.
En bij een aantal mensen zag je echt heel veel gebeuren.
Ja.
Yeah. Zag je echt heel veel gebeuren. Dat yeah. Het leek alsof er een soort van heel veel pijn was wat naar buiten kwam op het moment dat ze hun naam zeiden. Terwijl ze eigenlijk gewoon hun naam aan het zingen waren.
Yeah.
Maar met heel veel expressie. Ik zag het bij een man. Ja, dat was bij een man. Bij hem viel het meest op.
Hij heeft eigenlijk alleen maar gehuild, volgens mij.
Ja, viel me het meest op dat ik, ik keek naar zijn gezicht.
Ja.
En dacht van, oh, wow, daar zit volgens mij heel veel.
Ja.
Ja, dus dat vond ik heel mooi om te zien. Ja, ja. Nu het zeg, ik ben helemaal vergeten dat ik het echt gezien heb, dat gedeelte dan in ieder geval.
Ja, leuk.
Ja.
Ja. Ja, dat is dus heel mooi, want dus de stem brengt ook eigenlijk je hele lichaam in vibratie. Dus weet je, het soort van zingen is vibreren en dus die emoties kunnen ook gaan bewegen, die dus zo vastgezeten hebben vaak.
Ja.
Ja. Ja, en als ik dus bijvoorbeeld meer een womb healing doe, dus of mensen zitten in een traject, dan werk ik ook wel energetisch en dan kan ik intunen. Of dan nu, ja, is het vaak meer door channeling, mediumschap. Kan ik dingen ook voor mensen al weghalen. Maar soms voel ik ook nu, het is goed dat je het zelf doet, dus daar maak ik altijd een soort van, word ik in geleid. Soms,
een combinatie is het vaak.
Ja, ja.
Ik vind het ook heel waardevol wanneer je zo'n channeling gedoe doet.
Ja.
Dat is echt leuk, joh. Ja. Dat je gewoon denkt, ah, de heksen zijn gewoon niet uitgestorven.
vinden mensen, ik kan me voorstellen dat de mensen die zich in deze kringen bevinden, die kijken er niet raar van op. Maar vinden mensen dit raar? Dan denk ik van, ja, maar dat vind ik vreemd. Dat is te gek voor mij. Of...
Ik vind het zelf soms nog een beetje raar. Dat ik een soort van denk van, oké, moet ik dit nu gaan doen? Dus ik snap het eigenlijk heel goed. Maar het is natuurlijk ook een beetje een uitgestorven kunst. Want we kunnen dit eigenlijk allemaal, maar we zijn het gewoon een beetje vergeten en we hebben het een beetje onderdrukt in onszelf. Ja, en wat mensen daarvan vinden, hou ik me heel eerlijk gezegd niet zoveel mee bezig. Het is niet dat mensen mij een berichtje sturen met, wat doe jij daar de dingen?
Mm-hmm.
Ja, maar ik kan me dat wel voorstellen dat mensen dat
Ja, dat ze niet begrijpen. Dat ze, ja, het is natuurlijk onbekend.
Ja.
En alles wat onbekend voor je is, dat kan vreemd voelen van, wat gebeurt er nou eigenlijk?
Ja.
En dat het voor jou misschien ook wel lastig is om uit te leggen wat je precies doet en waarvoor het nodig is.
Ja.
Ja.
En je hebt ook al veel research gedaan naar dit veld van zelfexpressie, baarmoederwerk en seksualiteit. Wat zijn voor jou de meest belangrijke inzichten in je journey tot nu toe?
Ik denk dat het heel belangrijk is eigenlijk dat voor vrouwen dus heel vaak zit er dus een blokkade op onze stem, waardoor er dus ook een blokkade op onze yoni zit, dus... Gewoon geluid geven letterlijk aan het plezier dat je beleeft of aan de seks. Dat is gewoon heel belangrijk.
Ja.
En ik ben er zelf ook zo steeds meer mee aan het oefenen. Dan denk ik, oh ja, dat is echt heel powerful. En soms ook wel gewoon heel moeilijk als je bijvoorbeeld iemand in je kamer naast je hebt om dat te doen. Dus het is fijn om daar ruimte voor te maken.
Ja.
Ja. En ik denk dat voor ons vrouwen... en ik denk ook voor mannen, maar het is dus zeg maar... De gebieden waarmee ik werk, de seksualiteit is dus de yoni en de baarmoeder. En onze keel zijn de plekken waar dus de meeste taboes en waar we het meest eigenlijk teruggehouden zijn. Dus waar minste expressie van nature al is. Dus ik denk gewoon als vrouw contact maken met je baarmoeder en met haar power en wat zij kan. Nou, dat is zo magisch. Bijna elke vrouw met wie ik dat doe, die heeft een shift in haar cyclus. Weet je wel, die heeft een shift in hoe ze... haar seksualiteit beleeft en hoe ze met haar partner... heel vaak zie ik dat vrouwen hun partner niet helemaal toe kunnen laten. En als dat dan weer doorstroomt, ja, hoe fijn is dat voor je seksleven? Ja, dus connectie maken met eigenlijk die onderste twee centra's van onszelf.
Ja.
Dat er ook gewoon, ja, er zit nog steeds veel taboe en veel kennis die we niet hebben.
Ja, en het gaat over het laagste, zeg maar, het laagste vibrerende laag. Het gaat echt over aanwezig zijn voor mij.
Ja.
En wanneer je pijn ervaart in welke, of ongemak, of een overweldigend verlangen, of een overweldigende kracht, ja, dan kunnen we de neiging hebben om daarmee uit contact te gaan. Want
ja.
We zijn zelf niet meer...
Verslik je meteen.
We zijn niet meer in control.
Ja.
Dus het heeft voor mij ook wat te maken met een bepaald niveau van overgave. Dat we onszelf echt durven overgeven. En ja, ik... Het is zo gebruikelijk in onze westerse cultuur om zo vanuit ons hoofd te leven en het overzicht te hebben. Maar ook om een soort van God of iets wat overstijgend is en ons weg te denken.
Ja.
Terwijl, joh, er is gewoon een alles overstijgende levenskracht waar we echt geen vat op hebben.
Ja.
In de zin van, we kunnen het niet containen. Ja. We kunnen het alleen door ons heen laten stromen.
Precies dat, ja.
En dat niveau van overgave aan iets wat groter is dan jezelf, volgens mij zit daar ook wel.
En die overgave kun je dus niet, je kan niet nu zeggen, oké, ik ga me daar aan overgeven. Want als daar trauma en blokkade zitten, kan het niet verder stromen. Dat is ook gewoon echt, weet je, als je baarmoeder gewoon nog van alles daar heeft zitten, waardoor ze gewoon niet helemaal die levensenergie toe kan laten, kan ze ook niet helemaal haar potentie benutten. En kan je niet helemaal als je creativiteit benutten. En dat geldt ook voor man, weet je. Als je niet helemaal gecenterd bent, dan kun je ook niet al die energie door je lijf heen laten stromen. Ja, want dan is er geen basis.
Heb je dit wel eens besproken met een bedpartner bijvoorbeeld? Van luister, er zit nog een aantal dingen bij mij, wat misschien niet helemaal stroomt, maar wat ik wel graag met jou zou willen bespreken, zodat jij weet waar ik doorheen ga, zodat jij weet waar ik zit. Zijn dat gesprekken die jij voert?
Nou, ik heb best wel lang niet meer echt een bedpartner gehad. Behalve mezelf. En dat voelt heel kloppend, omdat ik gewoon voelde van, ik kwam een aantal jaren geleden gewoon zoveel blokkades daartegen, dat ik voelde van, ik wil dit eerst echt even in veiligheid zelf, want ik trok niet echt mannen aan die überhaupt open stonden voor dat gesprek. Dus daar was gewoon wat te helen in mezelf. En nu zou ik wel echt heel graag, nu zou ik denk ik niet meer zonder kunnen dat ik dat gesprek niet open. En, ja. En denk ik ook dat mannen daar dat juist heel leuk vinden.
Dat denk ik oprecht ook. En hoe zou jij dat gesprek voeren, denk je? En hoe zou je de luisteraars aanraden om zo'n soort gesprek te voeren? Het is natuurlijk allemaal heel persoonlijk, maar wat adviseer je?
Ik denk heel trouw zijn aan wat je op dat moment voelt. Dus gewoon de hele tijd in contact blijven met je lijf. En voelen van, oké, ik wil iets met je bespreken. En gaan praten vanuit, wat voel je? Wat gebeurt in je lijf?
Ja.
Voel je dat je joni op slot zit? Of voel je dat die ander niet helemaal je kan ontmoeten? Of niet helemaal aanwezig is? En daarover praten. Dus gewoon heel erg vanuit je eigen ervaring. En vanuit wat er in het moment aanwezig is. Dat zou ik doen. En ik zou mijn verlangens gewoon heel erg gaan uitspreken. Mm-hmm. Want ik zou dit heel graag willen ontdekken met je. Sta je daarvoor open?
Ja. Wat een mooie vraag.
Ja.
Ja, ik denk namelijk dat heel veel mannen niet doorhebben dat er wellicht iets zit.
Mm-hmm.
En als ze het voelen, dan denken ze dat het aan misschien aan hun ligt. Aan hunzelf ligt.
Ja.
En dat durven ze dan misschien niet uit te spreken. Dus dan heb je een soort van koude oorlog. We denken allebei iets
wat we eigenlijk
met elkaar zouden moeten bespreken, maar dat doen we niet. En nu staat er iets tussen ons in, waardoor de seks misschien helemaal niet meer stroomt.
Ja.
En dat is eigenlijk heel zonde natuurlijk.
Super zonde,
ja. Dat het opgelost zou kunnen worden met misschien wel één gesprek, bij wijze van of meerdere gesprekken. Maar vaak weten we niet wat er speelt, maar voelen het wel.
Ja.
En dat is denk ik echt een gemiste kans. Dus daarom vroeg ik ook even, hoe zou je dat gesprek moeten voeren? En ik denk dat het heel belangrijk is dat zo'n gesprek gevoerd wordt. Want dan kunnen wij ook zeggen, oh ja, dit heb ik eigenlijk. Of ik voelde het inderdaad. Ook ben blij dat je het zegt. Want nu weet ik dat het niet aan mij ligt. Of dat ik je bij kan helpen. Dat ik er rekening mee kan houden.
Ja.
Het creëert heel veel meer veiligheid, denk ik, voor beide partijen.
Ja. En zou jij je als man veilig voelen om, als je dat bij een vrouw voelt, om dat uit te spreken?
Zeker. Zeker. Maar, en ik heb het wel eens in het verleden gehad. Maar dan blijkbaar was ze niet in staat om het op een juiste manier te doen, of diegene was nog niet klaar voor om te vertellen.
Ja.
Want ik voelde het en ik sprak het uit. Ik zeg van, maar dan zei ik bijvoorbeeld van, weet je, je kan me alles vertellen wat je fijn vindt of wat je niet fijn vindt. En dan zei ze bijvoorbeeld, nee, dat weet ik. Maar toch voelde ik het.
Ja.
Maar het kan een combinatie van factoren zijn dat ik niet de persoon was om dat mee te delen. Of dat zij er misschien nog niet klaar voor was om het te verwoorden. Dat kan natuurlijk ook zijn. Maar
en dat gaat over veiligheid eigenlijk.
Ja.
Ja. Voel je je veilig bij elkaar om dat
te doen?
Ja.
Het kan ook zijn dat het dan, als het dan nog een prille, contact is, pril intiem contact, dat je dan ook graag het mooiste van jezelf wil laten zien. Mm-hmm. En dan komen we dus weer op dat punt.
Ja.
Het eigenlijk gaat eerst het lelijke eruit, zodat het mooie leven er weer kan doorstromen.
Ja.
En ik vraag me wel af, want ik kan me als vrouw dus heel makkelijk relateren tot zelfexpressie. Sowieso, zeg maar, als we hebben het nu steeds vaker over de vrouwelijke energie en de mannelijke energie. En die vrouwelijke energie gaat over het leven volledig toelaten, voelen, doorstromen. Dus ik als vrouw kan heel makkelijk hiermee relateren. Ik wil gewoon alleen maar meer leven voelde in mezelf, gewoon constant. En ik ben ook altijd bezig met expansie in die zin. Dus ja. Het leven is voor mij een kunst en er zijn elke keer weer nieuwe levels te ontdekken in deze game. En ik sta ook in mijn contact met mijn mediumschap, maar dat heb ik altijd heel erg gedaan via het kanaal boven. En via het werk met jou kom ik ook steeds meer met mijn baarmoeder. Heb ik altijd ook al een goed contact mee gehad, maar ik heb haar nooit geraadpleegd als orakel bijvoorbeeld.
Ja.
Dus zo kom ik dan ook weer nieuwe dingen in mezelf tegen. Zij geeft mij heel ander soort advies dan meer dat goddelijke, spirituele, gidsachtige advies. Dus nou, dat is heel mooi. Dus ik leer elke keer weer nieuwe stukken van mijn ziel kennen. Er openen zich nieuwe luikjes, nieuwe werelden. Nou, daar ben ik gewoon extreem door gefascineerd. Mm-hmm. En als we het dan koppelen aan seksualiteit, ja, nog meer tot expressie brengen van mezelf ook in de slaapkamer. En daar geluiden aan geven, ja, dat is voor mij ook een soort van logisch. Alleen als ik dat dan vertaal naar de man toe, of mm-hmm. de mannelijke energie. Dus dan kijken we even jou als vertegenwoordiger van de mannelijke energie. En vraag ik me af hoe dit bij jou resoneert, zeg maar. Want ik weet niet of je nou veel harder wil gaan schreeuwen of zo in die slaapkamer. Dat, waar zit hem bij jou? En dit is even heel specifiek. Maar hoe verhoud jij je tot dit thema? Ja. Waar zit jouw ontdekkingstocht? En waar ga je op aan?
Ik zit dus te denken over wat jullie zeggen, luisteren naar je yoni.
Ja.
Weet je, luisteren naar je baarmoeder.
Ja, bij jou is dat in je haren.
Ja, ja, maar ja. Het gekke is, want terwijl jullie aan het praten waren, ik zat te denken van, oké, moeten we luisteren naar onze lul, om het even heel grof te zeggen.
Ja.
En ik van, ja, maar we zijn daar eigenlijk een soort van, er is een Het imago om te luisteren naar je lul is heel negatief.
Ja,
ja, dat is het erg eigenlijk. Verschrikkelijk, want ja. Ik denk dat het juist superleuk is om naar je piemel te luisteren.
Ja, maar wij hebben dus eigenlijk van, hij denkt met zijn lul.
Ja.
En dat heeft een hele negatieve lading.
Ja.
Waardoor je misschien onbewust nooit meer naar je lul luistert, maar of verkeerd luistert.
Ja.
Dus ik denk dat wij mannen niet zo heel goed weten hoe we naar onze lul moeten luisteren, omdat het
in de taboes voor zit.
Ja. Exact, er is een beeld gecreëerd dat je altijd leidt tot het slechte. Dat je slechte keuzes maakt.
Ja.
Maar misschien hebben we verkeerd geluisterd. Misschien is de connectie tussen je lul, je hart, je hoofd, dat die meer in lijn zou moeten zijn.
Ja.
En dat we misschien alleen hebben geluisterd naar onze lul, maar dat het veel meer in lijn met elkaar zou moeten zijn.
Hm.
En als je alleen naar datgene luistert, ja, dan kan je misschien heel dierlijk gedragen, om het even zo te zeggen.
Ja.
Dus ik denk dat we niet zo heel goed weten hoe we daar naartoe moeten luisteren.
Ja, dat voel ik wel. Want als ik soort van naar sommige aspecten van mijn baarmoeder alleen specifiek luister, daar zitten ook wel hele heftige stemmen in.
Ja.
Er zit een soort van zwarte weduwe in mijn baarmoeder, waar ik het wel eens met Soraya over heb. Zo van, zodra ik een kind heb, vreet ik mijn man op.
Ja.
Dat klinkt echt heel heftig. Maar ik zie dat energetisch gebeuren in de zin van, als vrouwen een kind hebben, worden ze vaak eigenlijk, wordt het gezinsleven een soort van matriarchie. Dus wordt de vrouw heel dominant.
Ja.
En dat is de zwarte weduwe die eigenlijk alle ruimte opeet. Dus ik voel wel dat mijn baarmoeder dat ook wel een soort van die ideetjes heeft. dat haar een heel goed plan lijkt. Dus dan ventileer ik dat ook inderdaad in mijn hart.
Ja.
En dan laat ik ook andere stemmen luisteren. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt over dat mannen meer naar hun lul mogen luisteren en dat in het hart mogen ontvangen.
Ja, net op een andere manier.
Hoofd, hart, lul. Ja.
Maar ik voel je connectie tussen je hart en je lul?
Ja, nu ik ouder ben.
Ja.
nu ik ouder ben wel, maar toen ik jonger was niet.
Ja.
Voor mij waren het twee aparte dingen.
Ja.
Het waren twee totaal verschillende dingen. En aan de hand van die twee elementen maakte ik keuzes.
Ja.
Maar ik koppelde ze niet zo heel snel met elkaar om dan een keuze te maken.
Ja.
Want ik dacht dat die twee, tuurlijk, ze gaan samen, absoluut. Want je kan verliefd op iemand en je seksueel aangetrokken voelen. Alleen, dat is bijna iets, dat voelde misschien meer iets als het je overkomt.
Mm-hmm.
En niet iets wat je raadpleegt om beslissingen te maken in het leven.
Ja.
Dus ik heb die twee dingen, als ik ze bewust zou moeten raadplegen, dan zag ik ze als iets aparts. En als je dan verliefd wordt op iemand en je voelt je seksueel aangetrokken, dan is het iets wat je overkomt. Dus ik heb het heel anders bekeken als dat ik het nu bekijk.
Ja.
Nu denk je veel verder na. Weet je, het is een soort van, je hoort je lul, om het even zo te zeggen.
Ja.
Maar je hoort ook je hart. En dus het is veel meer een samenspel. als dat het vroeger was, toen ik jonger was.
Ja. Ja, als ik er zo invoel, denk ik dat een man gewoon eigenlijk heel goed via de lul liefde kan geven aan een vrouw. Zeg maar dat als dat echt aligned is, dan kan dat zo...
Ja.
Oh, dat ben ik,
en kan
ben
dat dieper
zeker.
Gaan dan, ja. dan bloemen voor haar kopen, weet je.
Ja, 100%. Ja.
Dat vind ik ook zo mooi aan het Sanskriet woord lingam. Dat lingam betekent pillar of light. Dus dat gaat over het geslachtsdeel, gewoon over de lul van de man. Dat noemen ze dan de pillar of light. Maar light kun je dus zien als lichte, liefde. Dus eigenlijk het pilaar dat liefde komt brengen. Mm. En David Daida die maakt ook onderscheid tussen gewoon verschillende fases in relaties. Die hebben we eerder genoemd, maar first, second en third stage. Bij die eerste kan je dan eigenlijk je lul of je baarmoeder gebruiken om te krijgen wat je wil.
Yeah.
Dus vrouwen zijn dan heel manipulatief vanuit die baarmoederkracht. En mannen die zetten dat jagen in van die lul om te krijgen wat ze willen. En dan de second stage is eigenlijk dat je het meer inzet op gelijkheid. Dat je gelijkheid wil verwerven. En eigenlijk alle twee je eigen deel. Je wil uit die afhankelijkheid komen. En third stage gaat over leren liefhebben met dat wat we zijn. Mm-hmm. En ervaren dat je zelf liefde bent als vrouw en verbinding. En ervaren dat je zelf vrijheid bent als man en ruimte en leegte. En dat met elkaar op die manier elkaar ontmoeten.
Ja.
Dus ik denk dat wat je beschrijft, dat je lul eigenlijk uit was op wat het wilde.
Ja.
dat hoort ook bij de first stage en dat je niet die kan skippen.
Nee, daar moet je gewoon doorheen gaan.
Ja.
Dat is waarschijnlijk een natuurlijk proces.
Ja.
Ja, en hopelijk kom je daaruit. Ja. Daar wil je uitkomen als man zijn. Je wil daar doorheen gaan en dan verder gaan. En dan niet daar altijd blijven hangen.
Nee.
Maar ik denk dat vaker gebeurt dan nodig is. Er ontstaat een soort van een stagnatie in die fase bij veel mannen. Omdat we misschien wel denken dat daar onze meeste kracht zit.
Dit is ook een beetje een cultuurding. Het is ook gewoon heel
zeker.
Stoer. Als je heel veel van die series kijkt, is zo die rokkenjager.
Ja.
Die wordt heel erg een soort van, wow, dat is een echte man. En die heeft zijn vrijheid nog. Weet
ja, die
je?
Wordt
dus,
geprezen.
Ja, precies.
Ja, in zekere zin. Ja.
Ja, terwijl hoe vrij is het als je dan naar de third stage gaat.
Ja.
Dus het lijkt wel gewoon die second stage waarbij dat gaat over gelijkheid. Daar komt al veel meer liefde bij kijken. Maar er zit ook nog gevangenschap in een bepaalde manier en een neutraliteit. Maar die ja, third stage, echt dat liefde, liefhebben leren, zal ontwikkelen tot een kunst.
Ja.
Ik vind dat wel heel gaaf.
Mm-hmm. Ja, super mooi.
En dat is wel wat ik voel waar jouw werk ook over gaat. Over
ja.
Alles tot expressie brengen kan ook alleen maar wanneer je er met liefde naar kan kijken.
Ja, het gaat echt over al die delen van jezelf liefhebben.
Ja.
Zodat ze ook tot expressie gebracht mogen worden.
Ja, hoeveel kan je dan delen met elkaar?
Ja, superveel. Ja. En dat vraagt van een man ook wel dat je oké bent met die delen. Want een vrouw is meestal meer degene die al die dingen tot expressie brengt en super expressief is en emotioneel. Maar als man moet je er wel oké mee zijn, want als je het niet kan ontvangen en zo, oké, dat is heel erg veel. Dan is het heel moeilijk om ook te openen en het te laten zien.
Maar daarom denk ik dat het belangrijk is dat een vrouw erover praat, zodat we misschien weten wat we kunnen verwachten. Dat het
absoluut.
Misschien niet komt van, oh, wat gebeurt er nu?
Ja.
Dus dat we worden meegenomen in dat proces.
Ja, absoluut.
En dat je
ja.
de kans krijgt om aanwezig te zijn.
Ja.
ja.
Want als het niet wordt gedeeld, kan je niet aanwezig zijn.
Exact.
Ja.
Ja.
Ja, en ik denk dat zeg maar als man, wat heel fijn is om aan een vrouw te geven, is die veilige bedding. Dus soms ook geduld. Want dat is best wel een ding voor een vrouw om, als ze bijvoorbeeld seksueel trauma meegemaakt heeft, om daar te openen. Helemaal als je elkaar nog niet zo lang kent.
Mm-hmm.
Ja. Ja. En als vrouw vind ik dat je sowieso de verantwoordelijkheid hebt om het op een gegeven moment wel tot expressie te brengen en daarover te praten.
Ja.
Thanks.
Ja, heel erg bedankt. Waar kunnen luisteraars jou vinden?
Ik heb een website, www.slaya-amber.com. En op Spotify kan je mijn muziek horen.
Ja.
En op Instagram.
Ja, nu is het ook in de omschrijving plaatsen. Dus,
oh, chill. Nou,
dus je hoort het en je kan het lezen.
Ja.
Perfect. Heel erg bedankt voor het gesprek.
Ja, dankjewel. Jullie ook.
Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Heel fijn als je de podcast episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.